Want tijd is tijd. Ja? Ja, absoluut. Ik ben een man van de tijd. Oké, welkom. Degene die kijken. Degene die hier zitten. Of die misschien later kijken of luisteren. We gaan vanavond weer met Jacobus verder. En we zijn vorige keer gebleven in vers 18. Ik zei het al, daar staat een heleboel in. Dus ik wil vanavond verder gaan met... ik zal het even lezen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord de waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders en iegelijk mensen, zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Laten we open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. En we weten waarin, wat voor tijd wij leven. We weten ook hoe we de Bijbel in moeten delen, dat we het recht moeten snijden. Vanavond, Vader, willen we over Jacobus uit die brief leren. En dan vragen we ook weer, Vader, omdat het juist gaat over een tijd die in de toekomst ligt en niet met ons te maken heeft, dat we uw licht krijgen van de Heilige Geest om het te kunnen verstaan, vragen, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké. Nou, we hebben vorige keer uitgebreid stilgestaan bij wat geloofde zij. Hè? Want er staat, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Nou, het hebben we over gehad, over de wedergeboorte van het volk Israël. Ja, ze moesten nog een keer geboren worden. En we weten dat het met Pinkster gebeurt, met de Heilige Geest die uitgestort werd. Dat ze daardoor uit God opnieuw geboren werden. Het woord der waarheid moeten we recht snijden. Dat was toen nog niet bekend. Wel het woord der waarheid. Maar nu Paulus ook in onze Bijbel staat, in dat woord der waarheid zijn brieven, moeten we goed gaan recht snijden. Dat zien we met dit vers gelijk al gebeuren. Ja, over de wedergeboorte. Dat we dat goed verstaan. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Nou, we hebben het een beetje gezien over wat ze hebben geloofd. En ook dat bloed, ja, dat bloed heel vaak voorkomt in de brieven, juist in de besnijdenisbrieven. Wij denken natuurlijk vaak alleen bij Paulus, maar dat is niet zo. Juist bij het Israëlische volk speelt bloed juist een hele belangrijke rol. Voor ons natuurlijk ook wel, maar we hebben natuurlijk niet het verleden in verband met de tabernakel en die dierenoffers. En dan zie je dat juist met hun heel erg naar voren gebracht. Nou, nu gaan we verder. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. Opdat wij zouden zijn, ja. Dus met de bedoeling. Dus zij zijn gebaard door het woord de waarheid. Het woord de waarheid is het zaad, hè. Dat hebben we ook in Petrus gezien. Die zegt dat is het zaad wat geplant wordt. En daaruit zijn ze gebaard. Zijn ze geboren. Zijn ze levend geworden. Ja. En dan, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. Dat woordje als is belangrijk in dit geval. Opdat wij zijn, nee, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. Ze worden uit het woord waar het geboren zijn de eerstelingen der schepselen. Maar je kan het ook met ons betrekken. Wanneer hebben wij de geest der aanneming tot kinderen ontvangen? Ja? Dat noemt hij ook, ja, dat is nu, hè. Maar wij die de eerstelingen des geestes hebben, zegt Paulus, hè. Dat zegt hij, nou, in Romeinen 8. Ik weet niet, het staat daar ook eerstelingen. Wij die de eerstelingen des geestes, ja. Ja, het staat in Romeinen 8, kijk, in Romeinen 8 vers 15, zie je. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest, die hebben wij al. Ja? En wij zijn in positie, zijn wij het reeds. Maar wanneer zijn we echt in praktijk, tot het ook, kijk, we zijn nu al in functie natuurlijk. Maar uiteindelijk zal het eenmaal natuurlijk zijn voltooiing hebben, als we eenmaal bij de Heer zijn. En kijk, en dat zie je in vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de, kijk, daar heb je het, de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zucht in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. En we hebben de geest van de aanneming tot kinderen al. Maar dan zien we, Namelijk de verlossing van ons lichaam. Wat er gebeurt er dan? Wij hebben de geest reeds in het lichaam der zonde. Dat lichaam der zonde, dat moet nog verlost worden. Als dat gebeurt, als wij het nieuwe lichaam krijgen, wat gebeurt er dan? Dan zijn wij op onze bestemming. Ja? Hierboven. Dus wij hebben reeds een voorschot gekregen door die geest, zeg maar. Maar dus bij hun ook, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen, dat ze reeds nu in staat zijn het koninkrijksleven te leven. Zo kan je dat bij ons eigenlijk ook wel zeggen. Want je zag dingen bij hun, ook met Pinksteren, dat was eigenlijk een voorproefje van wat in het koninkrijk zou gaan gebeuren, ja? En dat is bij ons ook zo. Ja, wij hebben ook reeds nu al, mag ik al proeven en al dingen doen, die allemaal met het toekomstige koninkrijk te maken hebben, waar ik in eenmaal zal functioneren. Dus daarom staat er op dat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Nou, let op, wat zijn nou die eerstelingen? Nou, dat woordje eerst zit erin, hè? Eerstelingen. In het Engels staat first fruits. Dat is wel mooi. First fruits. De eerste vruchten. Betekent dat eigenlijk? First fruit. Eerste vrucht. En eerstelingen, ja, dat hangt met je taalgebruik af. Als wij begrijpen wat het in het Nederlands betekent, is eerstelingen gewoon een goed woord. Ik zeg niet dat hier verkeerd staat. Maar de first fruit geeft het ook heel goed weer. Want dat zijn de eerste vruchten van wat? Van een oogst. En dat zijn inderdaad eerstelingen. Dat is in ons taalgebruik in de Bijbel de uitdrukking voor. Nou, dan moeten we juist, omdat we bij Jacobus zitten en de kleine kudde, moeten we, om dit goed te verstaan, Paulus zegt het ook over ons trouwens, maar moeten we juist met hun terug naar het begin, waar ook de Jood aan denkt als die eerstelingen leest. Kijk, je ziet hier een geestelijke toepassing, wat in het Oude Testament een beeld van gegeven werd. En wanneer is dat? Met Pinksteren. Dus dan gaan we naar Leviticus. Ik hoop dat ooit een keer te doen, dat ik al de feesten een keer ga behandelen. Want die feestkalender van Israël, daar zie je het hele verlossingsplan van God voor het volk Israël in. Ja? Nou, en er zijn een aantal feesten al geweest die vervuld zijn. Pascha, feest de ongezuurde broden. Wat krijg je dan? Nou, dan krijg je dus Leviticus 23. En dan krijg je Pinksterfeest. Nou, dat is ook begonnen, maar dat is nog niet af. En daarna krijg je, Leviticus 23, zie je in vers 23, het feest des geklanks. Dat is het feest van de bazuin, is een ander woord ervan voor. En als de bazuinen klinken, ja, dan ben je... Als je bezuinig klinkt, dan ben je iets aan het vergaderen. Dus dat is nog toekomst voor het volk Israël. Je hebt de grote verzoendag. Wat is de vervulling daarvan? Ik heb het vorige keer erover gehad. Even. Dat is als Christus hun, als hij terugkomt naar deze wereld, om zijn volk zichzelf te vertonen en het koninkrijk in te loodsen. Want dat is het loofhuttenfeest, dat is Israël in het koninkrijk. Dat heeft allemaal nog een toekomstige vervulling. Daarom zegt Paulus ook in Colossense, welke zijn een schaduw, al die feesten. Omdat, ja, wordt een beetje warm, hè? Ze hebben wat zachter, hoor. Helene loopt even door het beeld, jongens. Dus, maar het wordt hier een beetje warm. En zo meteen dan... 24. Houden we het hier niet meer uit. 24 graden, dat is een beetje te warm. Hij reageert in ieder geval goed, die verwarming. Even kijken, dus... waar was ik nou gebleven? Nou, in ieder geval, het loofhuttenfeest. Ja, wat Paulus zegt, dat omdat een aantal feesten hebben nog een toekomstige invulling. Die gaan nog komen. Maar wij hebben het nu over het Pinksterfeest, over het feest der eerstelingen. Nou, kijk. In 23 vers 6, om daar even te beginnen. Je hebt eerst Pascha in 23 vers 6. En op de 15e dag dezelfde maand is het feest van de ongezuurde broden. Ja, dus op de 14e dag is het Pascha. Dat is als Christus natuurlijk geofferd wordt, het lam. En op de 15e dag, dus dat is er gelijk achteraan, heb je het feest van de ongezuurde broden. Des Heren, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dat 7 dagen, ja. En dan zie je in vers 7, op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen, ja. En dan, gij zult 7 dagen vuur offeren, de Heren offeren, op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen, geen dienstwerk zult gij doen. En de Heren sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garve der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Nou, wat is een garve der eerstelingen? Sommigen zeggen een schoof, maar het is een handvol, zeg maar, van nieuw koren. Ja, of aren, of halmen, gersten, noem het maar op. Maar der eerstelingen van, kijk, uw oogst. Dus het is ook in de maand april ongeveer, als de oogst begint. En dan mochten ze ook pas van die oogst gaan eten, nadat ze het eerst bij dit feest, ja, op de 15e, zeg maar in april, begin april, ja, als dat werd aangeboden, dan mochten ze van die oogst ook gaan eten. Maar je ziet het, er staat, en gij zijn oogst zult inoosten, dan zult gij een gave der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Dat is niet zo, maar dat heeft een betekenis. Kijk, ze moesten ook nog een offer doen van een lam. Maar kijk in vers 14. En gij zult geen brood, nog geroost koren, nog groene aren eten. Tot op diezelfde dag dat gij de offeranden, uw God, zult ingebracht hebben. Zie je, eerst moest je dus die offeranden hebben gebracht. En dan mochten ze van die oogst gaan eten. Maar dat brachten ze eerst, als die oogst ging komen, de eerstelingen van die oogst. Je ziet hier ook groene aren staan. Ja, groene aren, ik weet niet zeker, maar volgens mij is dat net als een appel die er nog niet rijp is. Ja, dus, maar het is wel, als je een boom, ik heb vroeger ook al een appelboom in de tuin. En dan pakte je er wel eens eentje en die was je te vroeg. Maar die boom hing wel helemaal vol. Ja, het was, dus, en daar brachten ze de eerstelingen een handvol. En dan, daarna, kreeg je natuurlijk, als het eenmaal rijp was, ging je natuurlijk plukken of ga je oogsten. Nou, dat gebeurt dus bij het eerste feest. Nou, en als we dan verder kijken, dan lezen we in vers 15. Dus onthoud, hè, je hebt eigenlijk 3 feesten in 1. Pascha, feest der ongezuurde broden, en dan het feest van de eerstelingen, staat hier, ja. En dan krijg je het Pinksterfeest. En wanneer is dat dan? Nou, dan gaan ze allemaal weer naar huis. En dan, daarna zult gij u tellen van des andere daags na de Sabbat van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Dus 7 Sabbatten. Nou, daarom is Pinkster, betekent ook 50. Het is de 50ste dag nadat ze dat handje, nadat ze die eerstelingen uit de oogst hebben aangeboden in de tempel. En dan gaan ze naar huis. En dan 50 dagen, dus dat zijn 7 weken. En dat is bij ons ook zo in Nederland. Hebben ze natuurlijk Pasen en dan 50 dagen daarna is het Pinksteren. Nou, dat komt uit de Bijbel. En dan zie je, wat doen ze dan? Dan brengen ze een garve des beweegoffers. Nee, dan zullen ze, oh nee, ik zeg het niet goed. Tot des andere daags, na de 7e Sabbat, zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Wat gaan ze nu doen? Nou kijk, vers 17. Dat gebeurt er met Pinksteren. Die garven, dat is natuurlijk niet met Pinkster. Hè? Met Pinkster, gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, gedecent zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heer. Dat noemt hij eerstelingen den Heer. Ja, hoezo noemt hij dat? Nou, ze hebben natuurlijk 50 dagen ervoor, dan hebben zij natuurlijk de eerstelingen van de oogst gebracht. Maar uit die oogst, het is wel uit diezelfde oogst, net zoals die boom, zeg maar, die appelboom. Je pakt daar, ik noem wat, 10 appels van, of nou, laten we zeggen 2. En die breng je. En dan 50 dagen later, dan heb je de hele oogst binnen. Ja, het is wel van dezelfde appel natuurlijk, dezelfde appelboom. Het is van diezelfde grote oogst. En daar heb jij dan die 2 broden uitgebakken. En daarom kan je het ook noemen de eerstelingen des Heren. Dus die twee broden, dat noemt hij de eerstelingen des Heren. Nou, zoals als we kijken in vers 16, na die 50 dagen, zie je, dan zullen zij een nieuw spijsel voor de Heer offeren. En dan zie jij van de dag, dan zie jij dat met Pinkster 50 dagen daarna, dat is een, in feite een oogstfeest. Een oogstfeest. En dan hebben ze geoogst. En dat is in feite de voleinding van die korenoogst, ja. Dus je hebt het begin van de oogst en je hebt het einde van de oogst. En daar zit een geestelijke betekenis achter. Kijk, je ziet ook in vers 20, dan zal de priester zelf met het brood der eerstelingen, het brood van de eerstelingen. Maar het zijn dus twee broden die ze daar bij de Heere brengen. Nou, en dat heeft een betekenis. En wij weten met Pinksteren was dat, wij zeggen met Pinksteren, het was altijd Pinksteren, natuurlijk elk jaar officieel. Maar de kerk viert nu ook Pinksteren. En daar zit nou net de fout, want Pinksteren is geen feest voor het lichaam van Christus, maar voor Israël. En we zien hier de eerstelingen. In eerste instantie hebben de eerstelingen betrekking op Israël. En wat zijn dan die eerstelingen? Nou, als we denken aan een oogst, het gaat hier over die twee broden die aangebroden werden. Die staan beeld voor de 10 en de 2 stammen. Die weer één volk zullen worden. Kijk met mij mee in Ezechiël 37. Ezechiël 37. Dan zien we het ook al geprofeteerd. 16, 37 vers 16. Gij nu mensenkind, neem uw hout en schrijf erop. Voor Juda en voor de kinderen Israëls. Zijn metgezellen en neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef het hout van Ephraim. En van het ganshuis Israëls met zijn metgezellen. Je ziet in Juda en Ephraim. En Ephraim was ook een andere benaming voor de 10 stammen van het volk Israël. Je hebt vaak over Juda en over Israël, maar het is ook Juda en Ephraim, is ook de benaming van de 10 stammen. Dus dat zie je hier, hè, in het beeld van een stuk hout, dat werd erop geschreven. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, en zij zullen tot één worden in uw hand. Zie je dat? Dus die 10 stammen en die 2 stammen zullen tot één hout worden. Hij zegt ook duidelijk de namen hierbij, Juda en Ephraim. Dat zijn de 10 stammen en Juda... Dat is het tweestammenrijk. Want het is eigenlijk Juda en Benjamin. Maar we zeggen altijd Juda. Maar het is Juda en Benjamin, die twee stammen. En die zullen samengevoegd worden tot één hout. Kijk in vers 19. Zo spreekt tot hen. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik zal het hout van Jozef, dat is Efra in Ephraims hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hen voegen tot het hout van Juda. En zal hen maken tot een enig hout. En zij zullen worden, één worden in mijn hand. Nou, dat is een vervulling van het Pinksterfeest. Wat je daar ziet staan. Maar wat moet er eerst gebeuren? Kijk naar 1 Korinthe 15. Voordat die ooster is. Ja, het heeft natuurlijk te maken met de Heer Jezus Christus. Ja, pas dan kan die grote oogst komen, want we spreken hier wel over een wedergeboren Israël. Jacobus spreekt ook over gij die door het woord waar het gebaard zijt, opdat gij zoudt worden tot eerstelingen. Nou, hoe word je gebaard uit het woord der waarheid? Wij ook? Dat is wel door het geloof in de Heer Jezus Christus. Pas dan. Nou, en dan zie je 1 Korinthe 15, vers 20. Wat staat daar? Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. Zie, Christus is de eersteling. En klopt dat niet? Hij is toch de eerste die uit de dood is opgestaan? Van degene die ontslapen zijn, staat hij. Dit hoofdstuk gaat over de opstanding. Hij is de eersteling van allen die na hem zullen komen en zullen opstaan uit de dood. Want voor hem is niemand uit de dood opgestaan. Ja, tijdelijk. Zoals Lazarus en Elisa, dat die ook iemand ging die op liggen en die werd weer levend. Maar die zijn allemaal weer dood gegaan. Die hadden niet het opstandingsleven in zich. En dat is degene die opstaan na Christus hebben dat wel. En daarom is hij de eersteling. Wat is hij de eersteling? Denk aan die oogst, ja? Hij is de eersteling van die grote oogst die na hem komen gaat. En daarom kan Paulus ons ook, die de eerstelingen des geestes hebben, ook dat zo bij ons noemen. Want wij zijn ook die uit de dood zijn opgestaan. Alleen hier spreekt hij nog niet over het lichaam van Christus. Het is wel 1 Korinthe 15, maar bij ons komt hij pas in vers 50. Ja, dan komen wij pas in beeld. Hij spreekt hier over de volgorde. Kijk, maar nu, Christus is opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. En dan, want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Zie je het? Christus is de eerste en daarna komen de, wie in dit geval hebben we het over? De kleine kudde. Want toen Christus uit de dood stond, was hij de eersteling van degene die na hem, nou dat was nog niet het lichaam van Christus hoor. Kijk maar hier ook, want een iegelijk in zijn volgorde. De eersteling Christus, heb je meer. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader, nou als je dat stukje doorleest, spreekt hij over het koninkrijk van God op aarde. En dan zeg je, Jan, hè? We zitten toch in 1 Korinthe 15, waar heb je het over? Ja, maar daarom zegt Paulus ook, was in vers 51, dan praat hij over onze opstanding. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen. Nou, jullie kennen de tekst verder. En dan spreekt hij over onze opstanding, hoe dat zal gaan. Het hele stuk gaat natuurlijk over de opstanding en hoe het zal zijn, hoe het lichaam is en dat soort dingen allemaal meer. Maar belangrijk is, dus in eerste instantie is hij de eersteling van degene die ontslapen zijn. Nou, de eerste die naar Christus zijn, die in hem geloofd hebben en eenmaal zullen opstaan, dat zijn de leden van de kleine kudde. Ja? En daarna komen wij aan de beurt. Met andere woorden, en daarom, we hebben het over Jacobus, lees de brief van Jacobus in de grote verdrukking, want hij spreekt hier tegen degene die Jezus als de Messias aanvaard hebben, geloofd hebben. En dat is in de tijd dat die grote verdrukking er is, want Romeinen 9 vers 6 zegt, laten we die maar even lezen. Jullie kennen de tekst wel, maar Romeinen 9 vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Ja? Dus je hebt het Pinksterfeest, nou wat hebben we gezien? De twee broden. Ik ga het nou niet lezen, maar jullie weten in Handelingen 2 spreekt Petrus tegen mannen Israëls. Hij spreekt over mannen Juda. Hij spreekt tegen het ganse huis Israëls, alle 12 stammen. Die waren daar. Nou, en wat gebeurt er? Nou, velen lieten zich dopen en werden, namen Christus aan en werden gedoopt. Dus daar zag je, zowel uit Juda, want kijk in Lucas, die, hoe heet die oude vrouw ook weer, die profetes, die daar stond in de tempel? Anna, profetes. Die was uit de stam Aser. Die was in Jeruzalem. Dus die was niet van de twee stammen. Dus je ziet, de 12 waren, er waren mensen van de 12 stammen, die waren daar op het Pinksterfeest. En dan zag je dus die twee broden, en je zag zo, ze waren wat? Eén van hart en één van ziel. Dan zag je de verenigde stammen van het volk Israël, ze waren weer verenigd. Dat was precies de vervulling van een Pinksterfeest, zoals dat in die offers en met die feesten in beeld gebracht werd. Mooi, hè? En de kerk maar denken dat het Pinksterfeest voor ons is. We hebben er helemaal niks, maar ook helemaal niks mee te maken. Nou, maar dan zie je, niet heel Israël heeft het aangenomen. En dus niet allen die Israël zijn, zijn Israël. Want je hebt gelovige en ongelovige Israëlieten. En daarom moet er dus gezuiverd worden. Dus dan gaan we weer naar Matteüs 13 in verband met die oogst. Matteüs 13. Want er is wel een oogst, maar toch moet er de sikkel, er is een sikkel, hè, om te oogsten. En je hebt dus het feest van in het begin van het jaar, dan gaan ze dus de eerstelingen, de groene aren, ze mogen het pas daarna van eten, maar dan heb je dus het begin van de oogst. Maar wanneer ga je oogsten, dan, hoe ga je dat doen? Dan ga je de sikkel erin slaan. Dat is als het rijp is. Ja? Nou. En dan zie je, wij weten, de bedeemde genade is er dus gekomen. Dus wij leven nu hier en nog steeds is het niet gebeurd. Maar als de bedeemde genade niet was geweest, nou dan weten we, dan was de grote verdrukking uitgebroken. Met nog een zekere tijd daartussen. Maar die had gekomen om dat volk Israël te zuiveren. Want de ware Jood, net zoals nu. Je hebt, ja, ik bedoel, ja, je kent mensen die zeggen, ja, ik ben een christen, ik ga naar de kerk. Dus ik heb ook in de kerk gezeten. Het zat vol met zichzelf christen noemende mensen. Maar kon jij het aan de buitenkant zien? Ik niet. Wie de ware christen was. Dat is wel aan het licht gekomen toen ik eenmaal de Heere aannam. Toen wist ik, waar ik zit, ja, dan kom ik niet verder. Ik had niet met iedereen meer. Toen kwam het verschil naar boven. Nou, en dat is met die grote verdrukking natuurlijk ook zo. Dus het groeit samen op. Maar door die leugen, door keus voor de leugen, de waarheid, dan komt het naar buiten wie het ware Israël is. Dus Matteüs 13, daarom lees ik dit nog een keertje, je hebt het vaker gelezen. Maar kijk, in Matteüs 13 vers 24. Een gelijkenis, ja. Een andere gelijkenis, 13 vers 24, heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, en dit is in de grote verdrukking, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe. En ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem, Heere, heeft gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen, kijk, tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaier zeggen, vergadert eerst het onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. En dat is waar, dat is, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuren brengen. En het tarwe is het ware Israël. En wij, ik ken natuurlijk geen Grieks, maar onkruid, het is in de betekenis iets wat heel veel op het tarwe lijkt, zie je niet goed het verschil. En dat is ook met Israël natuurlijk, ja. Aan de buitenkant kan je het niet zien hoor. Alleen degene die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, dat is het tarwe. En iedereen die dat niet doet, ja, dat is dat onkruid. En zo komt het openbaar. Nou kijk, en de Heer Jezus gaat het dan uitleggen. Want in vers 36 vragen ze de uitleg. En in vers 37 gaat de Heer Jezus het ook zeggen. En hij antwoordde en zeide tot hen, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Weet je wanneer dat was? Nu heeft Christus het zaad gezaaid, toen hij op aarde was. Die 3 jaar lang. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Dat is de tarwe. En het onkruid zijn de kinderen der boze. Daar heb je natuurlijk prachtige uitleggingen over, maar we praten hier wel over Israël. Ja. En dan zie je, de kinderen des boze, dat zijn de kinderen van de antichrist, van de duivel. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleindigde wereld. Dat is het einde van de grote verdrukking. En kijk, de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met het vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding der wereld. Dat betekent aan het einde van de grote verdrukking. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden
En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernis en degene die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurig overwerpen. Daar zal wening zijn en knessing der tanden enzovoort. Nou, je ziet het. Dus je ziet hier, er komt een oogst. Ja? Je ziet Israël. Met Pinkster is het begonnen, die oogst. Velen komen tot geloof. De bedeling, de genade, heeft het even stilgezet. Maar als we die bedeling daar gedaan dan even vergeten. En we gaan nu gelijk door naar de grote verdrukking. Dan gaan we natuurlijk, waar gaan we dan naartoe? Het boek Openbaring. Openbaring. Vers hoofdstuk 7. En dan hebben we het over de 144.000. Ik ga niet allemaal dat behandelen. Dat slaan we ook even over. Dan zie je 1 tot en met 8 zie je dus uit elke stam heb je 12.000. Ja. En die zijn verzegeld. Ja. In vers 4 zie je dat ook staan. En die gaan de wereld rond. Ja. En die gaan. En die hebben een resultaat. Want er staat, even kijken. Ja, ze konden niet beschadigd worden. Ze zijn verzegeld aan hun voorhoofd. Dat zijn de dienstknechten van God. En in vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schaar die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, nou, enzovoort enzovoort, dan zie je dat in de hemel wat er allemaal gezegd wordt, maar dan gaat het mij om, ze zeggen wie zijn dat? En in vers 13, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? Dus we kijken in de hemel, ja, die zijn gedood in de grote verdrukking. En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het, en hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Nou, enzovoort. Maar je ziet het, in vers 9 zie je dus een enorme schade. Ja? Nou, dat is dus een oogst. Ja? Gelovigen. Joden. En die gelovig zijn geworden, dat is een oogst. Ja? Kijk, je ziet het ook in 14. Die 144.000, die zijn eenmaal, als hun taak erop zit, worden zij opgenomen en dan zijn ze in de hemel. Je ziet ook, het lam stond op de berg Sion. Maar we weten dat dat in de hemel is. Want dat zie je ook verder staan in vers... ik hoor een stem uit de hemel, vers 2. Zie je het? Als een stem vele wateren, als een stem van grote donderslag. De stem van vele wateren. Nou, er is er maar één die zo spreekt. Dat hebben we vaker gelezen. Dat is de Heer Jezus in vers 2. 14. Maar dan zie je in vers 4. Dan noemt hij die 144.000. Kijk, deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit mensen tot eerstelingen, goden en het lam. Hier ook weer met Israël te maken. Dus 144.000 worden ook de eerstelingen genoemd. Dat zijn gelovigen. Joden. En daarna zie je een schare die vanwege het getuigenis van Jezus ook gedood zijn. Nou, dus dat is die grote oogst. Je ziet ook aan het eind van de grote verdrukking komen ook die engelen. En die gaan dus dat enorme korenveld, zou ik willen zeggen, waar al die aren staan en waar het allemaal één groot veld mooi lijkt. Maar aan het eind dan zie je, dan gaat de sikkel erin en de engelen die doden het onkruid. En Christus die zal de gelovige tarwe in zijn schuur samenwerken en dan gaan ze het koninkrijk in. Dus ja, dat zijn dus die eerstelingen, ja, de grote oogst. En als het geoogst wordt, wat gebeurt er dan? Ja, dan zie je. Ik weet eigenlijk niet of ik dat ook zou... Even kijken, zou ik dat ook doen? Er zit een tekst in mijn hoofd die ik eigenlijk wil...
Nou, kom ik anders nog wel op. Ga mee naar Jacobus weer terug. Zo. Nou, je ziet dus, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn de schepselen. Zie je? De eerstelingen. Dus dan spreken we duidelijk daarover, de vervulling van de eerstelingen die in beeld gebracht werden door die feesten, is nu een werkelijkheid. En we zitten hier in die grote verdrukking met Jacobus, ja, opdat wij zouden zijn als eerstelingen. Ja, dat is, kijk, als je in vers 21 kijkt, dan zie je ook daar staan, dat is door dat woord, ja, zouden zijn als eerstelingen. Ze kunnen het leven reeds, zie je al een voorproefje, zie je met Pinkster ook, dat zij hebben de geest ontvangen en dat ze dan, en zie je ook dingen, een voorproefje zijn die van het koninkrijk zijn. Ze hebben het gesmaakt. Met Pinkster heb je dat ook gezien, hè? Dat noemt hij gewoon in Hebreeën 6 vers, even kijken, natuurlijk even meekijken. In Hebreeën 6 vers 5. Daar staat het. En gesmaakt hebben het goede woord Gods, kijk, en de krachten der toekomende eeuw. Zie je het? Dus dat smaken zal, dat ervaren zal, maar het zijn krachten van de toekomende eeuw. Dat zijn krachten van het koninkrijk, dat ervaren zijn nu reeds al. Dus ze zijn in staat om, net zoals in Handelingen 2 en 4 te leven, zie je dat een voorproefje van het koninkrijk in feite. Want ze zitten natuurlijk nog niet in het koninkrijk. Nou, met andere woorden, terug naar Jacobus. Als hij zegt, opdat wij zouden zijn als eerstelingen, dat is bij ons, ja. Ik heb het afgelopen zondag nog over gehad. Ja, je kan het allemaal mooi weten. En Paulus is een voorbeeld, we moeten hem volgen. Maar is dat alleen volgen naar de Bijbelstudies luisteren en dan fijn ervan genieten? Nee, dat is ook doen. En juist, zeker met de kleine kudde, ja, en met Israël, is dat heel belangrijk. En daarom zegt hij ook in vers, kijk, als je in Jacobus 1 zit, zegt hij ook daarom in vers 22, en zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Wees daders, ja. Dus opdat je zou zijn als eerstelingen, je weet, ik ben het, maar ga ook het leven leiden van een eersteling. Bij ons ook. Ben je een heilige? Ja. Leef dan ook als een heilige. Is toch normaal? Is toch normaal dat je leeft als een heilige? Het is normaal. Of iedereen het doet. Maar het is wel opdat wij zouden zijn. Ja. Hebben Gods geest gevangen, zijn we gered. Ja. Opdat wij zo zouden leven. Ja. Als opgestaande uit de doden. Zegt Paulus in Romeinen 6. Zegt hij toch daar, ja? Nou, dus, oké. Okay. Nou, in vers 19. En dan denk je, ja, dat is zo'n vers en 20 ook. Dan denk je, ja, wat doen die twee versen daartussen? Het is net of ze gewoon, ja, er gewoon tussen geplakt zijn en eigenlijk helemaal niks met het geheel te maken hebben. Kijk, zo dan, eigenlijk zegt hij zo dan, ja, dat van, nou, nu weet je dit, dus, ja, zo dan, ja. Dit gezegd hebbende, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Dat is ook een goede les van ons trouwens, ja. Wees snel om te horen, traag om te spreken en traag tot toren. He? We hebben het allemaal twee oren en één mond. Dus twee oren, dat is belangrijker dan die ene mond. Ja, waarom staat het hier? Nou, dat heeft natuurlijk vooral te maken in verband met de tijd waarin ze leven en hun vervolgers. Ja? Een mooie tekst in dit verband is Psalm 119, vers 11. Psalm 119, vers 11. Psalm 119,
Psalm 119 vers 11, zei ik toch? Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Kijk. Nou, ik zou even niet weten. Nou. Nou ja, dat is al belangrijk, dat je de reden in je hart, zijn reden in je hart, maar ik vraag me af of die naar de tekst is die ik bedoel. Zou het soms 111 zijn? Nou, ik kan er zo 1, 2, 3 niet opkomen. Nee, ik heb het. Nou ja. Aan de andere kant. Ras om te horen, traams, om te spreken, traagt de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Gods gerechtigheid, ja, oké. Als wat wij doen, als wij natuurlijk zondigen, is het natuurlijk wel dat wij zondigen tegen de Heer. Maar ja, goed, opdat ik tegen u niets zondigen zou. Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik dit zo hier heb opgeschreven. Dus we gaan maar gauw verder. In ieder geval is het zo, in verband met hun vervolgers natuurlijk, ja. Ik kan het eigenlijk niet uitstaan. Ik had natuurlijk daar wat mee willen zeggen. In ieder geval, de psalmen staan ook vol mee, dat ze worden natuurlijk vervolgd. En we hebben afgelopen zondag ook gezien met Stefanus, dat ze ook bijvoorbeeld valse getuigen tegen Stefanus, maar dat gebeurt dan ook natuurlijk. Valse getuigen, hè? Je wordt onrechtvaardig behandeld, onrechtvaardig beschuldigd, onrechtvaardig vervolgd. Allemaal omdat je de waarheid hebt. Paulus ook. Paulus verkondigde de waarheid. Stefanus verkondigde de waarheid. De Heer Jezus verkondigde de waarheid. Wat hebben ze voor getuigen bij de Heer Jezus gezocht trouwens? Ook valse getuigen. Hebben ze ook dingen gezegd die niet klopten? Ja? Ik denk dat Jacobus hier daarom juist zegt, opdat wij zouden zijn als eerstelingen schepselen, wees heilig. En dan zegt Petrus, of de Heer Jezus zegt ook, als iemand je op de linkerwang slaat, keer je ook de rechterwang terug. Dat is heel wat anders. Ik ga terugbetalen, ik ga terugslaan. Net zoals Christus, ja, hij deed zijn mond niet open. Maar het kan natuurlijk toch de toorn van een man opwekken, ja? Dat is helemaal zo. Kijk, ga je zelf maar na, als jij ook onrechtvaardig behandeld wordt. Nou, dan weet je, dat werkt in ons. Want zij hebben de zondigen natuurlijk ook nog. Ja, en we weten allemaal, in de veelheid der woorden en in de toren ontbreekt de overtreding zeker niet, dat wij daardoor niet Gods gerechtigheid gaan werken, maar juist andersom. En een heel goed voorbeeld daarvan kunnen wij wel zien, en dan weet ik zeker dat ik wel goed zit, in Numeri 20, Oude Testament, met Mozes. Ja, Mozes werd ook toornig. Waarom werd hij toornig? In verband met het volk, ja. Numeri 20 vers 17. Nou, dan staat hij voor die rotsen. En Numeri 20 vers 17 tot en met 7. Nou, Mozes slaat op de rots, ja. En de Heer sprak tot Mozes zeggende, neem die staf en verzamel de vergadering. Gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij voor hun water voortbrengen uit de steenrots en gij zult de vergadering en de beesten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen, hoor toch, kijk, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, het welke ik hun gegeven heb. Waar is Mozes, waarom mocht Mozes nou niet dat land in? Wat deed hij nou verkeerd in? Hij heeft gewoon, hè? Ja, ze ook. Maar Mozes, die moest, wat staat er in vers 8? Spreekt gij lieden tot de steenrots? Ja? Er staat niet dat hij op de steenrots moest slaan. Dat heeft hij de eerste keer wel gedaan. Ja? De eerste keer. Maar Mozes, die was natuurlijk, hij was de zachtmoedigste van alle mensen, maar hij was hier geïrriteerd natuurlijk, ja? Want kijk, in vers 3 zie je het volk twisten. En dan beginnen ze weer te mopperen. Weer, ja? En dan, waarom dit, waarom dat? Dus Mozes werd natuurlijk zat. Dus hij zegt ook, hardnekkige, wederspannige. En dan zo die vraag, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? En boem. Zullen wij water? Ik denk dat hij helemaal in zijn emotie daarin opging. En dan zegt hij ook nog, zullen wij dat dan doen? Ja? En hij slaat zonder na te denken op de rots, want dat heeft hij natuurlijk al eerder gedaan. Maar God had het niet gezegd. Hij zegt, spreekt gij lieden. En zie je gelijk het resultaat. Daardoor mocht hij niet. Er kwam wel water uit de rots. Maar Mozes mocht niet het land in. Nou, als je dan denkt aan Jacobus als hij zegt, de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Nou, dat is hier gebeurd. Daar zie je gewoon een voorbeeld van. Ja? En dat klopt ook. Dat wil ons natuurlijk ook zo, ja? Paulus zegt ook, word toornig, maar zondigt niet. In je toren, kijk, je hebt een rechtvaardige toorn. De Heer Jezus was ook boos met de tempel toen de tijd. Maar hij ging er niet gelijk op af, hè? Hij was nijdig. Maar hij ging eerst, dat zweepje ging hij samenstellen. Nou, als je echt buiten je zin bent, dan red je dat niet. Dan moet je. Dus hij was rustig, hij heeft het gemaakt. En toen ging hij, maar hij zondigde niet. Ja? En dat is zo. En dat is bij ons ook zo. Word toornig, maar zondig niet. Nou, en dat is wat Jacobus zegt. Ze zitten dus in zulke omstandigheden. Nou ja, dat je begrijpelijk, ja, niet je andere wang toekeert. Ja. Maar dat je juist doet wat je niet zou moeten doen. Nou, en dat is wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Dus, nu zie je, vergelijkbaar met hun, ja, bij Mozes zie je, hij moest alleen spreken. Ja, en toen kwam het oordeel en hij ging niet het beloofde land in. En dat is niet wat God wil. Nou, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, daar ga ik het niet meer over hebben, want dat is ook op zich een studie over de vuiligheid in verband met het volk Israël. Ik wil wel nog eventjes, want dat bleef toch in mijn hoofd hangen nog steeds, even naar Matteüs toe. Over die eerstelingen en de oogst. Dan gaan we even naar Matteüs 3, 4 of 25. Dat weet ik uit mijn hoofd niet, maar. Ja. Als we het even over die feesten hebben nog. Matteüs 24, vers 31. Nou, als je leest bijvoorbeeld in vers 29, zie je dus na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dan komt Christus naar beneden op de troon, ja. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Uit de vier winden, van het uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Welk feest is dat? Feest van de... Des geklanks. Feest van de bezuinen staat in de NBG, hè? Ja, want die staat hier met het bezuin van groot geluid. En dat is een bijeenvergaderen van Israël. Want wat heeft hij tegen ook de Joden gezegd? Weg uit dit land. Vlucht naar de bergen. En dan ook nog degene die over de wereld verspreid zijn. Die zich niet hebben laten lokken naar het land Israël. En die gaat hij, want er staat ook, de vier winden. Dat betekent van het uiterste der hemelen tot het andere uiterste der... Nou, we hebben toch een kompas? Noord, oost, zuid, west, Maarten. Heeft de aarde hoeken? Nee, ja, de Bijbel spreekt over hoeken. Ja, de aarde heeft toch geen hoeken? Nee, dat klopt. Maar we hebben wel een kompas. En dan zie je de hoeken van de aarde. De vier windrichtingen. En daar zullen ze allemaal door de engelen vergaand worden. En zo, nu gaan ze wel naar het land. Eerst moesten ze wegblijven. Maar nu, je ziet hier de krachten de hemel, de grote verdrukking. Dan komt Christus naar beneden. Hij heeft oorlog gevoerd. En dan zullen ze naar het land gevoerd worden. Maar dat zijn wel allemaal de gelovigen. En wat is dan het volgende feest dat je achteraan krijgt? Dat is de grote zondag. Want ze krijgen vergeving. Je weet het, hè. Zegt Peter, ze hebben vorige keer nog over gehad, ja. Als de tijden der verkoeling zullen zij gekomen voor het aanzicht des Heren. En dan zullen ze vergeving van zonde hebben. Dan gaan ze dat koninkrijk in. En dan heb je het laatste feest. En dat is het loofhuttenfeest. Dus ik hoop dat ooit een keer te behandelen. Maar je ziet hier dus duidelijk die oogst, hè. Je ziet hier de grote oogst en ze worden dan verzameld en dan worden ze naar het land gebracht. Nou, de volgende keer gaan we verder met vers 21 over de vuiligheid. Staat ook weer niet voor niks. Jacobus, we ziet hier, we zullen veel ook naar het Oude Testament en naar de Evangelie bladeren. Omdat dat allemaal daar reeds al dingen ziet die daar mee te maken hebben. Jacobus doet bijvoorbeeld ook straks in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3 geloof ik, over is die naakt, je hebt hem niks gegeven, bijvoorbeeld, en dat soort dingen, de armen. Nou, dat kan je zo uit Matthäus 5 halen, uit de berg van de zaligsprekingen. En daar komt het allemaal, heeft het allemaal mee te maken. Zo leren wij steeds meer, dus ik ga er soms een beetje uitgebreid op in, maar omdat het profeets plan is, en dat we ook daarin goed zicht hebben hoe het zal zijn en hoe de Bijbel dus naadloos in elkaar past, zolang we het door de waarheid naar rechts snijden. En je ziet hier allemaal teksten die het christendom ook op zichzelf betrekken, vaak. En dat moeten wij niet doen. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor uw genade. Dank u dat wij het woord en waarheid recht weten te snijden, Vader. En we weten zeker niet alles, maar we gaan wel steeds meer begrijpen van uw geweldige plan, wat u heeft met ons. Maar ook wat nog te gebeuren staat in de toekomst. En ik dank u ervoor dat wij een God hebben die zijn plan ook altijd zal uitvoeren naar de raad van zijn wil. Want we weten gewoon wat we hier bestuderen gaat ook echt gebeuren. En dan zien we ook dat u bent een God die zijn kinderen beschermt en die zijn belofte ook waarmaakt. In alle eeuwen, Vader. En daar dank u ook voor. In Christus naam. Amen. Amen. Goed, nou bedankt dat jullie er weer waren. Ik hoop dat het een beetje goed was. Jullie moeten allemaal, tenminste ik bedoel de kwaliteit. Ja, ook de studie, dat Gods woord natuurlijk. Jullie weer heeft opgebouwd en gesterkt. En jullie moeten allemaal de groeten van hier hebben. En ik zou zeggen allemaal, wordt gesterkt in de genade. En tot de volgende keer.